Goedemorgen gemeente. Goedemorgen. Welkom hier in de kerk. Fijn dat u hier gekomen bent. Ook welkom aan u die thuis of op een andere plaats naar deze dienst kijkt en luistert. We hopen dat u zich met ons verbonden voelt. De voorganger is vandaag mevrouw Heidi Kramer. Organist is Greta Woord en de lector is Jan van Dijken. Er is vanmorgen kinderkerk voor de groepen 1 tot en met 8. De eerste collecte is vanmorgen bestemd voor ZOA, voor slachtoffers van de overstroming in Nepal. De tweede collecte is voor de kerk. Thuis, maar ook in de kerk, kunt u geven met de gift-app. De bloemen gaan vanmorgen naar mevrouw Minke Streekstra, de hofjager 15. De bezorging is geregeld. Dank u. Tot zover de mededelingen. We beginnen deze dienst door staande te zingen van Psalm 103, vers 1 en 7. Zegen mijn ziel de grote naam des Heren. De kerkenraad wenst u hier en thuis een fijne en een gezegende dienst toe.
Laten we in een moment van stilte ons voorbereiden op deze dienst in de ontmoeting met elkaar en de ontmoeting met de levende Heer. Onze hulp is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus zijn Zoon in gemeenschap met de Heilige Geest. Heer, ik kom tot u, hoor naar mijn gebed. We zingen met elkaar de 4 coupletten van Opwekking 125. Jezus, op uw woord vestig ik mijn hoop. Dat woord van Jezus, dat komt tot ons door de woorden van de Bijbel. En daarin staan ook woorden die ons willen helpen om elke dag weer met hem op weg te gaan. Vanmorgen wil ik daar wat woorden van lezen, zoals Paulus die geschreven heeft, geïnspireerd door de Heilige Geest. Als het gaat om hoe we met elkaar omgaan en hoe onze levensweg eruit mag zien. Ik lees ze uit Colossense 3. Als u nu met Christus tot leven bent gewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. Laat wat aards in u is afsterven. Ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerten en ook hebzucht. Hebzucht is afgoderij. Want om deze dingen treft de toorn van God degenen die hem ongehoorzaam zijn. Vroeger hebt u ook die weg gevolgd en zo geleefd. Maar nu moet u alles wat slecht is opgeven. Woede en drift, laster en vuile taal. Bedrieg elkaar niet langer, nu u de oude mens en zijn leefwijze hebt afgelegd en de nieuwe mens hebt aangetrokken. Die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt. Dan is er geen sprake meer van Grieken of Joden, van besnedenen of onbesnedenen, van barbaren, Skieten, slaven of vrijen. Maar dan is Christus alles in allen. Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heilige bent en hij u lief heeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft. Zoals de Heere u vergeven heeft, moet u ook elkaar vergeven. En bovenal, kleed u in de liefde. Dat is de band die u tot de volmaakte eenheid maakt. Laat de vrede van Christus heersen in uw hart, want daartoe bent u geroepen als leden van één lichaam. Wees ook dankbaar. Laten de woorden van Christus in al hun rijkdom in u wonen. Onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid. Zing voor God met heel uw hart psalmen, hymnen en liederen die de Geest u vol genade ingeeft. Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God de Vader dankt door hem. Vernieuw gij mij, o eeuwig licht, God laat mij voor uw aangezicht geheel van u vervuld en rein, naar lijf en ziel herboren zijn. Zingen we de drie coupletten van lied 834. Voordat we uit de Bijbel gaan lezen en de kinderen naar de kinderkerk gaan, willen we eerst met elkaar bidden om de leiding van Gods geest. Heere God, trouwe Vader in de hemel, we danken u dat we op deze zondagmorgen hier weer samen mogen komen als deel van uw wereldwijde kerk. Hier in uw huis, hier daadwerkelijk in de kerk of via de middelen van de techniek verbonden op een andere plaats waar we meevieren, meekijken. Dank, Heere God, dat we dat in alle vrijheid kunnen doen. Ongeacht onze persoonlijke omstandigheden waar we mee te maken hebben, met vreugde of juist met verdriet, met opluchting of juist met diepe zorgen. U hebt ons geroepen vanmorgen. En hier zijn we dan. Om met elkaar u de lof te brengen die u toekomt. Om met elkaar onze handen te vouwen en voor uw troon te komen. Om met elkaar te danken voor al uw goedheid en al uw trouw. Voor uw onuitsprekelijk grote liefde. Waar we elke dag weer opnieuw van mogen ontvangen. En waarvan we dan op onze beurt ook weer mogen doorgeven aan de mensen die u op ons pad brengt. Heere God, we beseffen dat wij lang niet altijd zo rekening houden met u als u rekening houdt met ons. Want hoe vaak gebeurt het ons niet dat we toch weer geneigd zijn af te dwalen. Niet eens altijd bewust. Maar zo gaan de dingen. En zo gaat ons leven. En daarom bidden we u, wilt u het ons vergeven, Heer. Vergeven waar we vanmorgen ook bij stil willen staan. Hoe u dat van ons vraagt. We beseffen allemaal dat het ook niet gemakkelijk is. Maar als we op u letten en het voor ogen houden hoe u ons vergeeft. Dat we dan ook van daaruit weer mogen vergeven naar de ander toe. Heer, dat ons dat duidelijk mag worden deze morgen hier in de kerk. Bij de kinderen in de kinderkerk. We bidden u ook voor de mensen die thuis meekijken. We bidden voor de allerkleinste in de oppas. En we danken u, Heere God, voor alles wat in deze dienst mag gaan gebeuren. Wat voorbereid is door het beamteam, door de organist, door de koster, door ons allemaal, door hier te zijn en ons in afhankelijkheid van u ook zo hier voor uw troon te komen. Heer, zegen deze dienst, zodat we als gezegende mensen straks ook weer naar huis mogen gaan. Dat vragen we u uit genade in Jezus' naam. Amen. Voordat de kinderen naar de kinderkerk gaan, wil ik nog even iets met jullie proberen. Jullie mogen wel even naar voren komen, als je dat wilt. Ik heb ondertussen zitten bedenken dat het nog een uitdaging wordt. En misschien verleg ik het gewoon, Mariette, naar jullie toe in de kinderdevendienst. Ja, ik ben bang dat als het hier misgaat, dat er dan een steiger opgebouwd moet worden. Lijkt me niet zo handig. Nou, wat was nou de bedoeling? Ik wilde eigenlijk aan jullie vragen of jullie deze ballon in de lucht zouden kunnen houden. Maar er zit helium in. En wat gebeurt er met een ballon met helium? Die vliegt al in de lucht, hè? Dus dan wordt het echt een hele uitdaging om hem. Kijk, gewoon een ballon die je gewoon opblaast, die komt op de grond terecht. En dan was het een leuk geprobeerd, hè? Hoe vaak je dat zou kunnen doen. En dan zou ik gevraagd hebben, zou het je lukken om hem 7 keer overeen over te van zonder op de grond te raken? Zou dat lukken met deze ballon? Zou je hem 7 keer, nou ja, hier gaat hij dan niet op de grond, naar de lucht. Maar zou dat lukken om hem zo aan elkaar over te geven, zonder dat hij naar het plafond stijgt? 7 keer. Zou dat lukken? Ja, ga je proberen? Zullen we proberen? Als de koster het niet erg vindt dat hij dan. Oh, dit is. Hij gaat. Hij zit aan elkaar, helemaal aan elkaar vast, zie ik. Nou, dan doen we 2 ballonnen. Of je hem 7 keer. Zonder dat ze naar het plafond stijgen. Gert-Jan, sorry. Dan geef je hem gewoon aan iemand door, dan tellen wij even hardop mee. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nou ja, dat is eigenlijk nog wel gemakkelijk, hè? 70 keer dan. Ja, dat wordt wel heel vaak. Dat wordt wel heel vaak, maar het gaat maar even om. Dan moet je, en dan wil je dat eigenlijk ook proberen. Maar ergens heb je best kans dat iemand er net niet goed vastpakt. En misschien, of je raakt de tel kwijt, moet je weer opnieuw beginnen te tellen. 70 is al heel veel, hè. Nou, in het verhaal, inmiddels ga je zo in de kinderkerk ook nog maar even oefenen. Dan heb je een lage plafond, denk ik, dus dan kan het wat makkelijker. Maar als je 70 keer is al heel veel. Nou, in het verhaal van vanmorgen, daar gaan jullie het ook over hebben, vraagt Petrus aan de Heer Jezus, hoe vaak moet ik nou iemand vergeven? 7 keer? En dan zegt Jezus, nee, 7 × 70 keer. Wie kan er heel goed rekenen? 7 × 70. 490. Dat is wel heel veel, hè? Dat is wel heel veel. Dus kun je nagaan als ik zou zeggen 7 × 70 keer die ballonnen zo vasthouden dat ze niet naar het plafond. Dat gaat wel heel veel. En toch vraagt Jezus van ons om zo vaak aan iemand te vergeven. En dan gaat het niet omdat het zo vaak is, maar omdat het altijd weer is. Nou, daar gaan jullie het over hebben. Er is een liedje van Ellie en Rickert, maar ik weet niet of iedereen dat kent. Dus ik denk, dan doe ik, als je bidt zal hij je geven. Want eigenlijk is dat ook wel. Dat Jezus gewoon geeft wat je vraagt. Dus als je vraagt, wilt u mij vergeven, doet Jezus dat. Dat gaan we zingen. En daarna mag Maud de kinderkerk, de kaars van de kinderkerk aansteken. Ja.
Oh.
gaan met elkaar uit de Bijbel lezen. We lezen de gelijkenis die Jezus vertelt en beschreven staat in Matteüs 18 vanaf vers 21. En Jan van Dijken zal dat met ons gaan lezen.
Daarop kwam Petrus bij hem staan en vroeg: Heer, als mijn broer of zuster mij tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot 7 maal toe? Jezus antwoordde: niet tot 7 maal toe, zeg ik je, maar tot 70 maal 7. Daarom is het met het koninkrijk van de hemel als met een koning die afrekening wilde houden met zijn dienaren. Toen hij daarmee begonnen was, bracht men iemand bij hem die hem 10.000 talent schuldig was. Omdat hij niets kon terugbetalen, gaf zijn heer bevel dat de man samen met zijn vrouw en kinderen en alles wat hij bezat, verkocht moest worden, zodat de schuld kon worden ingelost. Toen wierp de dienaar zich aan zijn voeten van zijn heer en smeekte hem: heb geduld met mij, ik zal u alles terugbetalen. Zijn heer kreeg medelijden. Hij liet hem vrij en schold hem de geleende som kwijt. Toen deze dienaar naar buiten ging, trof hij daar een van zijn mededienaren die hem 100 denariën schuldig was. Hij greep hem bij de keel en zei: betaal me alles wat je beschuldigd bent. Toen wierp deze zich voor hem neer en smeekte hem: heb geduld met mij, ik zal het je terugbetalen. Maar hij wilde daar niet door weten. Integendeel, hij liet hem gevangen zetten tot hij de hele schuld zou hebben afbetaald. De andere dienaren hadden gezien wat er gebeurde. Ze waren zeer ontdaan en gingen naar hun heer om hem alles te vertellen. Daarop liet de heer hem bij zich roepen en hij zei tegen hem: je bent een slechte dienaar. Heel die schuld heb ik je kwijtgescholden omdat je me erom smeekte. Had jij dan geen medelijden moeten hebben met je mededienaar zoals ik medelijden had met jou? En zijn heer was zo kwaad dat hij hem in handen van de folteraars gaf, tot hij de hele schuld zou hebben terugbetaald. Zo zal mijn hemelse vader ook ieder van jullie behandelen die zijn broeder of zuster niet van harte vergeeft. Tot zover schriftlezing. We zingen lied 836, vers 1, 2 en 5.
Na de verkondiging zingen we een lied uit de bundel Weerklank op een bekende melodie. U, o God, u kent ons leven, zondig is heel ons bestaan. Wil ons onze schuld vergeven, zie ons in genade aan. Dat zingen we na de verkondiging. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, het is nou niet het meest gemakkelijke onderwerp om het over te hebben. Ik denk dat we daar allemaal wel zo'n beetje gelijk over denken. Vergeven. Oh ja, op zich hoeft het niet zo moeilijk te zijn als het om kleine dingetjes gaat die niet goed zijn gegaan en waarvoor je degene die dat heeft veroorzaakt, ook al zo'n zwaar woord, maar kon u zich al wat beters verzinnen, dat je die gemakkelijk kunt vergeven. Sorry hoor, dat had ik niet moeten zeggen, dat had ik niet moeten doen. Ah joh, helemaal goed zo, we praten er niet meer over. En misschien zeg je zelfs ook wel, het is je vergeven. Maar toch klinkt dat veel eenvoudiger dan het voor veel mensen is. Vergeven is nog niet zo gemakkelijk. Zeker niet als het gaat om dingen die juist behoorlijk ingrijpend kunnen zijn. Kan het behoorlijk lastig zijn om iemand te vergeven. In een column die ik las, soms kom je zomaar iets op je pad tegen waarvan je denkt van nou dat moet zo zijn dat ik wat nu lees. Dat was dus ook met deze column zo. Daar stond een opmerking van iemand die daar heel veel over zegt, over dat vergeven. Ja, het kan korter of langer duren, maar als iemand mij iets flinkt, dan pak ik hem terug. Het doet een beetje denken aan zo'n uitspraak die we allemaal wel kennen. Vergeven, maar niet vergeten. Hoe vaak gebeurt het niet dat iemand toch nog eens terugkomt, na kortere of juist langere tijd ook nog wel, op de fouten die soms gemaakt zijn. Dan kan er zomaar weer een situatie voorbij komen dat je denkt, zie je wel, hier gaat het weer mis, je kon het verwachten. In de gelijkenis die Jezus hier vertelt, wordt duidelijk dat de Heere God niet alleen vergeeft, maar ook vergeet. Dat wat er verkeerd gegaan is, dat bestaat al niet meer voor hem. Naar aanleiding van wat Jezus in het voorafgaande gedeelte heeft gezegd over de manier waarop je met elkaar zou moeten omgaan wanneer iemand iets verkeerds heeft gedaan, gezondigd heeft, stelt Petrus Jezus een vraag. Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik hem dan vergeven? Hij stelt dan voor, tot 7 maal toe. Is dat dan bedoeld als een soort van afbakening? Zo van, nou 7 keer, dat is toch echt wel de limit. Daarna hoef je niet nog eens te komen, want het houdt een keer op. Of stelt Petrus juist 7 voor als getal van God, van volmaaktheid dus. Het kan ook nog andersom. Dat Petrus 7 maal noemt en misschien wel hoopt dat Jezus zal zeggen, nou Petrus, 3 of 4 keer is ook wel genoeg hoor. Het antwoord dat Jezus geeft, had Petrus vast niet verwacht. Ik zeg je niet tot 7 maal toe, maar tot 70 maal 7 maal. Met andere woorden, Jezus vraagt van Petrus en eigenlijk van iedereen die hem wil navolgen om nog vaker te vergeven. De Griekse grondtekst is een beetje onduidelijk over wat Jezus nu precies zegt, omdat het woord wat hier gebruikt wordt er maar 1 keer staat. 70 en 7 kan het betekenen, dus 77 keer. Of 70 maal 7, dus 490 keer. Eigenlijk voor de betekenis maakt dat niet uit. Want het punt dat Jezus maakt is dat je steeds weer vergeeft. Want bij 77 en zeker bij 490 ben je al lang de tel kwijt. Het gaat niet om concrete getallen, maar om de onbegrensde maat van vergeven. Een opdracht die voor menig een best een uitdaging zal zijn. Je hoeft niet eerst de hele oceaan leeg te drinken om erachter te komen dat zeewater zout is. Een Chinees spreekwoord dat duidelijk aangeeft hoeveel mensen over dat steeds maar weer vergeven denken. En dan is het wel goed om eens te luisteren naar de gelijkenis die Jezus vertelt. Misschien hoor of lees je hem voor het eerst, misschien heb je hem al veel vaker gehoord. Zoals Jezus wel vaker doet, gebruikt hij zo'n gelijkenis om zijn punt duidelijk te maken. En hier dus als het gaat om iemand vergeven. Het gaat over een koning die een afrekening gaat houden met zijn dienaren. In het Grieks staat het woord doulos, meestal vertaald met slaaf of knecht. Dus dan echt meer zo'n huisslaaf die moet doen wat jij zegt. Het gaat hier waarschijnlijk om een soort ambtenaren die belast zijn met het beheren en het innen van belastinggeld. En dat moet natuurlijk van tijd tot tijd afgedragen worden, in dit geval aan de koning. Er wordt zo'n dienaar bij de koning gebracht. Hij blijkt een enorme schuld te hebben. Want van de 10.000 talenten die hij voor zijn koning geïnd heeft, is niets meer over. Hoe heeft hij dat voor elkaar gekregen? Er wordt verder niets over gezegd, dat is ook niet zo belangrijk. Waar het hier om gaat is dat het een enorme schuld is die met geen mogelijkheid in te lossen is. Kans is groot dat de dienaar al in de gevangenis zat om te proberen via familie en vrienden losgeld te krijgen waarmee die schuld afbetaald zou kunnen worden. Al lijkt dat in deze situatie haast onmogelijk. En daarom geeft de koning de opdracht om niet alleen deze dienaar, maar ook zijn gezin en al zijn bezittingen te verkopen om zo toch nog iets terug te krijgen van wat hem toekomt. Geen betalingsregeling mogelijk. Het leven van deze man en zijn gezin is dus eigenlijk voorbij. Om even een idee te geven van die enorme schuld. 10.000 talent. Een talent is gelijk aan 6.000 denariën. En een denarii is ongeveer het dagloon van een arbeider. Het gaat dus om een schuld van 200.000 jaarlonen. Nou, ik denk dat je allemaal wel perplex staat als je zulke bedragen hoort van zulke schulden. Ieder weldenkend mens weet dan toch dat die schuld nooit in te lossen is. De dienaar valt op zijn knieën en hij smeekt de koning om toch geduld te hebben met hem. Als hij meer tijd zou hebben, hij zou echt alles terugbetalen. Hoe hij dat wil doen? Waarschijnlijk overziet hij geen eens hoe groot zijn schuld is. Maar hij smeekt de koning om geduld. Hoe zal die koning reageren? Waarschijnlijk zouden veel mensen denken, ja, je wist toch dat je dat geld moest afdragen? Het zal wel je eigen schuld zijn dat je dat geld nu niet meer hebt. Hoe dom kun je dan zijn? Logisch toch dat die koning hem dan en heel zijn gezin en al zijn bezitting wil verkopen. Maar de koning reageert op een toch wel onverwachte manier. Hij krijgt medelijden, staat er in de Nieuwe Bijbelvertaling. Maar het woord dat hier gebruikt wordt gaat eigenlijk dieper. De koning is met innerlijke ontferming bewogen. En is dat niet iets wat altijd ook van de Heer Jezus gezegd wordt, dat hij met ontferming bewogen is? Kijk, die dienaar die vraagt alleen maar om wat meer tijd. Maar de koning geeft hem iets wat waarschijnlijk niemand voor mogelijk had gehouden. Hij laat de man vrij en de schuld, die hele schuld, die scheldt hij kwijt. Soms is het gewoon jammer dat je in een vertaling niet terugziet wat er eigenlijk staat. Ook hier is dat zo. Want het woord dat in onze Bijbel vertaald wordt met kwijtschelden, kan ook vergeven betekenen. Kwijtschelden, vergeven. Als je dat zo naast elkaar legt, dan weet je, dan zie je ook hopelijk snel de link die gelegd wordt naar de gelijkenis van de boodschap van deze gelijkenis. Ik stel me zo voor dat die dienaar helemaal verbaasd is. Opgelucht. Blij kan hij weer naar buiten. Wat een opluchting. En wat een geschenk heeft hij net ontvangen. Een last valt van zijn schouders af. Het lijkt mij dat hij zo in de wolken is dat hij niets liever wil dan zo snel mogelijk naar zijn vrouw en kinderen om het te gaan vertellen. Maar toch gaat het anders. Want zodra hij buiten komt, treft hij daar een mededienaar aan, een collega die net als hij in dienst van de koning is. En als hij die man ziet, dan grijpt hij hem bij zijn keel en hij eist van die man dat hij alle schuld die hij heeft uitstaan onmiddellijk terugbetaalt. Ik weet niet hoe dat met jullie gaat, maar ik heb eerlijk gezegd nooit kunnen begrijpen. Hoe kan de man van wie zo'n grote last is afgenomen, een collega die zoiets relatief kleins in schuld heeft staan, op zo'n werkelijk verwerpelijke manier behandeld worden? Want wat is hij nu eigenlijk schuldig? Een schijntje in vergelijking met dat enorme bedrag van 10.000 talent. 100 denari. Dat zou deze man dus binnen een jaar kunnen afbetalen. Ook deze man valt op zijn knieën. Hij smeekt om geduld en de belofte om alles terug te betalen. Maar die eerste man kent geen pardon, geen genade. Hij laat zijn collega in de gevangenis zetten totdat die hele schuld is terugbetaald. Zo'n luttel bedrag. En dan zo'n oneerlijke behandeling. En natuurlijk gebruikt Jezus deze extreme om gewoon duidelijk te maken waar het om gaat. Andere collega's zien en horen wat hier gebeurt. Ze zijn zo verontwaardigd en ontdaan dat ze naar de koning stappen en hem vertellen wat er gebeurt. De koning roept die eerste beambte bij zich, vraagt niet eens verklaring, spreekt hem direct aan met: jij slechte dienaar. En niet omdat hij zo'n hoge schuld heeft, maar wel omdat hij die ander niet wil vergeven, om zo'n klein, relatief klein bedrag. De koning is woedend en hij zegt: je vroeg mij om geduld te hebben met je. En ik heb je gezegd dat je dat geld niet terug hoefde te betalen. Ik had medelijden met je. Jij had ook medelijden moeten hebben met die andere dienaar, met jouw collega. De koning laat de man meenemen door de bewakers van de gevangenis, die hem zullen laten leiden totdat hij zijn schuld heeft terugbetaald. Tja, dan kan je wel bedenken dat die man de rest van zijn leven in de gevangenis heeft gezeten. En vast niet onder prettige omstandigheden. En wat wil Jezus nu duidelijk maken? Als je de ander niet vergeeft, dan handel je niet zoals God dat doet. God heeft u, jou en mij veel, ja alles vergeven. En hij vraagt van u, van jou, van mij, om datzelfde te doen als hij. Is dat ook niet wat Jezus leert in de bergrede? Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. In deze gelijkenis wordt duidelijk dat vergeving niet iets vrijblijvends is. Want als je weet dat God jou vergeeft, heeft dat consequenties voor de manier waarop je met anderen omgaat. Nou, dat is een pittige opdracht. Zeker als het gaat om ingrijpende dingen die je door een ander zijn aangedaan. Al die uitspraken en gedachten die door je heen gaan, waar ik er ook een paar van noemde, maken dat het voor heel veel mensen ontzettend moeilijk is om de ander daadwerkelijk te vergeven. En als je dat dan op enig moment wel zou kunnen, met behulp van de leiding van de Heilige Geest, dan is het nog maar de vraag of je het ook echt kunt vergeten. Zoals God wel vergeet wat hij eenmaal vergeven heeft. Jezus maakt het ons nog maar eens duidelijk in deze gelijkenis. Het gaat er niet om dat je precies bijhoudt hoe vaak of hoeveel je die ander vergeeft. Het gaat erom dat je bewust wordt, bent en blijft van de vergeving die God je schenkt. En van daaruit mogen we leven en mogen we het ook weer doorgeven aan de mensen om ons heen. Het is om zo te zeggen de grondhouding van de gemeente die Jezus wil navolgen. Dat betekent overigens niet dat je alles maar door de vingers moet zien en het kwaad zijn gang moet laten gaan. Het gedeelte hier voorafgaande, we hebben dat niet gelezen, maar daar staat dat Jezus duidelijk maakt hoe je moet omgaan met medebroeders en zusters die verkeerde dingen doen. Zo is het in het algemeen. Iemand moet aangesproken worden op verkeerd en kwaad handelen. En desnoods moet hij of zij er ook voor gestraft worden. Maar als dat gebeurd is en iemand laat vervolgens ook verbetering zien, dan kan het haast niet anders dan dat de vergeving volgt. Misschien wel keer op keer op keer. 7 maal, 70 maal. Met de schrijver van de column waar ik het al even over had, zou ik mee willen zeggen. En misschien voelt het voor jou ook wel zo. Meestal lukt het me wel om de ander vriendelijk tegemoet te blijven treden. Maar van binnen blijft het nog wel eens steken. En vergeten kan ik het, doe ik het dan ook lang niet altijd. Soms is het ook haast niet mogelijk om vanuit jezelf daadwerkelijk te vergeven en te vergeten. Oh, daar valt nog veel meer over te zeggen. En misschien wordt er daarom in de Bijbel wel zoveel over vergeving gesproken. Omdat het zo moeilijk is. Vergeven, dat ligt ergens tussen dat liedje van Ellie en Rick het in. Tot 7 maal 70 maal vergeef ik een ander zijn schuld. De Heer heeft met mij ook geduld. En dat zeewater dat je echt niet eerst allemaal hoeft te drinken om te ontdekken dat het zout water is. Daar ergens tussenin ligt dat wat vergeven is. Laten we ondertussen ons best blijven doen. Om te leven van de genade van de vergeving die ons geschonken is en geschonken wordt elke dag weer. Dat hebben we toch zeker nodig. En dan kunnen we hopelijk ook van harte meezingen met de woorden van dat volgende lied. Uw genade vernieuwt ons leven. Liefdevol staan wij gereed om de naaste te vergeven wat hij tegen ons misdeed. Amen. even laten vertellen wat de kinderen in de kerk gedaan hebben. Ze hebben een container gemaakt. En die kan open. En daarin kunnen alle zonden gedaan worden. Op de achterkant staat, zie je deze afvalcontainer. Gewoon afval kun je in zo'n bak doen. De vuilnisbank breekt het dan voor je weg. Het wordt vernietigd, komt niet meer bij je terug. Zo mag je ook je zonde weggooien. Heer Jezus wil, net als de vuilnisman, dat wegdoen en zorgen dat ze er niet meer zijn. Nou, een mooi voorbeeld ook om dat te doen. En het andere is een plaatje van twee mensen waar dan op staat, God vergeeft en wij vergeven ook. Nou, ik zet ze even hier neer, kunnen jullie het nog even zo zien? Mooi dat we dat zo met elkaar hebben mogen delen. We willen samen danken en voorbeden doen. Uiteraard bidden we ook voor de enorme ramp die in Nepal heeft plaatsgevonden. En waarin de gevolgen nog elke dag duidelijk zijn. En de angst om nieuwe overstromingen ook duidelijk aanwezig. Ik vond woorden van een lied van Sela. En dat leek me niet makkelijk te zingen. Maar het is wel een mooi gebed. Dus daar wil ik mijn gebed mee beginnen. En we sluiten het af met samen het Onze Vader te bidden. Laten we bidden. Heren, laat er meer ontferming zijn in een wereld vol van lijden, groot en klein. Als toonbeeld van barmhartigheid in woord en daad en wereldwijd. Heer, laat uw kerk als Christus zijn voor de wereld zuiver, geloofwaardig zijn. Met liefde voor uw koninkrijk. Uw kerk te zijn in elke tijd. Heer, ontferm u over ons, in ons midden, in ons bidden. Uw ontferming die ons drijft, wekt in ons bewogenheid. Heer, laat ons meer een dienaar zijn, voor allen die behoeftig, arm en kwetsbaar zijn. Met hartstocht voor gerechtigheid, met daden van barmhartigheid. Heer, zie ook ons bewogen aan, waar wij tastend, zoekend door het leven gaan. In moeite en onzekerheid, blijf bij ons, Heer, nu en altijd. Want u weet wat ons bezighoudt in onze persoonlijke levens. Momenten van vreugde en blijdschap en dankbaarheid voor alle mooie dingen die we ontvangen uit uw hand. Maar u weet ook als er zorgen zijn of verdriet en gemis is. Heer, wilt u ons nabij zijn en wilt u ons elke dag weer moed en kracht geven. En we zien het om ons heen in een wereld vol pijn en verdriet. Waar oorlogen maar voortwoeden. Waar mensen tegen elkaar opstaan. Waar machthebbers om het hardste schreeuwen van wie er nu gelijk heeft. Waar vrede zo ver te zoeken lijkt. Heer, wilt u zelf met uw ontferming, met uw genade over deze wereld heen gaan en alles nieuw maken. Kom toch spoedig terug, Heer Jezus. En juist ook wanneer we dag in dag uit die beelden zien en de verhalen horen of lezen over al dat leed. Ja, wat zijn wij dan klein en wat kunnen we dan anders dan onze handen vouwen en het alles voor uw troon brengen. Ook nu de wereld in de afgelopen week en met name de inwoners van Nepal zo getroffen zijn door die vloedgolf van een modderstroom die zoveel verwoest heeft, zoveel mensen heeft meegesleurd, zoveel mensen die vermist zijn, zoveel pijn en verdriet. Heer, we bidden om al die mensen die in totale ontreddering deze ramp meemaken. Zoekend naar geliefden. Al is hun huisraad misschien dan ook helemaal weg, maar die geliefden die ze maar niet kunnen vinden. Heer, wat doet dat met een mens? We bidden nu voor alle hulpverleners die ook zo tegen hun grenzen aanlopen onder de voortdurende dreiging van nieuwe overstromingen. Heer, geef hen kracht en moed om vol te houden. En mocht het toch zo zijn, Heer, dat ook van buiten Nepal hulpverlening toch met daad, mankracht en daad opgepakt kan worden. We bidden nu voor al die mensen die al langer in onzekerheid leven. Door de oorlogen die er woeden. Oekraïne en Rusland. Midden-Oosten. In de Afrikaanse landen. Heer, we bidden om uw shalom, om uw vrede. En help ons, Heer, daar waar wij ook maar iets kunnen bijdragen. Dat we dat dan ook uit liefde en bewogenheid kunnen doen. Dat wij naar uw beeld met ontferming bewogen kunnen zijn. Ook al kunnen we niet allemaal ter plaatse gaan, maar help ons, Heer, om toch iets te kunnen betekenen. Heer, zo danken we u voor deze gemeente, voor de mensen die betrokken zijn. Voor mensen die misschien afhaken, we bidden ook voor hen. Voor onze jongeren in de gemeente, dat ook zij mogen ontdekken, Heere God, hoe groot en hoe liefdevol u bent. We dragen het alles aan u op. En we bidden u, omdat onze woorden soms zo tekortschieten. De woorden die u onszelf hebt leren bidden als volmaaktheid van het gebed wat tot u komen mag. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Wij leggen onze gaven bij die van anderen neer. Alleen wanneer wij delen, kan ieder leven, Heer. Alleen wanneer wij geven, krijgt elk zijn part en deel. En heeft op aarde niemand te weinig of te veel. Door ons bezit te delen geschiet gerechtigheid. En wie niet wenst te delen, is zijn bestaansrecht kwijt. Wij leggen onze gaven bij alle anderen neer. Opdat in deze wereld uw vrede wonen, Heer. Laten we zo onze gaven geven voor Nepal, de hulpverlening daar via SOA onder andere. En dat van harte bij u aanbevolen. En daarna zingen we ons slotlied De Rivier uit opwekking 642. We gaan weer van hier, ieder naar de plaats waar de Heere hem of haar leidt. En weet je in dat alles, elk moment weer, gedragen en geleid door zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de nabijheid van de Heilige Geest is en blijft met u. Vandaag, morgen, tot in eeuwigheid. Amen.
Thank you.